willen graag met elkaar lezen, Psalm 22 onderrijmd. En ook zingen uit Psalm 22. En daarvan het zesde vers. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. Ik heb buiten u, daar ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. Een stierenheer uit Bazan, sterk van krachten en fel verwoed, omringt me aan alle zijden. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. Psalm 22, vers 6. Samen lezen uit Psalm 22, onberijmd vanaf het eerste vers. Een psalm van David voor Robbe zangmeester, op Ayalet Hassaschar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens? Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet, en desnachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd, zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Zij steken de lip uit. Zij schudden het hoofd, zeggende, Hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers, die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder aan zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Zij hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich van één gescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte en gij legt mij in het stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld, een vergadering der boosdoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan, zij zien op mij. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leeuwenmuil en verhoor mij van de hoornen des eenhoorns. Tot zover. Zullen we samen bidden. Heer almachtige heilige God in de hemel. U bent het die ons hier vanavond in deze bijzondere week hebt samengebracht. Op deze maandagavond om, nadat wij gisteren naar uw huis mochten gaan om daar uw woord te horen, ook vanavond samen te komen om stil te staan bij dat ontzaglijke lijdensevangelie. Om deze week heen te leven naar die vrijdag, die Goede Vrijdag wordt genoemd. De dag waarop gij, o Heere Jezus Christus, de schuld uw volks, met de prijs van uw bloed, hebt betaald, de zonde van uw volk, als een handschrift aan het kruis hebt genageld, en met uw dierbaar hartebloed het handschrift wat daarop is, hebt uitgewist. Die goede, o goede vrijdag, waarop gij, o Heere Jezus Christus, het hebt uitgeroepen. Het is volbracht. Die goede, o onuitsprekelijk goede vrijdag, de dag waarop de prijs der zielen van de hele uitverkoren kerk is betaald. De dag waarop de zaligheid is vastgemaakt. Niet alleen in uw besluit, want daarin lag het al vast. Maar nu ook in de verzoening. Door voldoening. O Heere, geef ons dan vanavond, voor zover wij het kunnen dragen naar het lichaam, enig zicht op Sions betalende borg. Geef ons vanavond, als u het geeft, dat we door het geloof mogen zien op Jezus, op de zaligmaker van zondaren. Mogen we vanavond door het geloof zien op dat bloed, wat gestort is op Golgotha's kruisheuvel, wat overvloediglijk genoegzaam is voor de zonde van de gehele wereld, mogen we vanavond door het geloof zien op die wijd uitgestrekte armen, waarmee de hele wereld als het ware wordt toegeroepen, kom dan alle tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven voor uw ziel. O Heere, zo komen wij tot u, gevloden, moede, arm en naakt, tot u, O Heere Jezus, die zondaren zalig maakt. Ach, wat een wonder toch. Dat we hier vanavond mogen zijn, Heere. Dat er nog mensen zijn die er zin in hadden. Vanavond. Om zomaar samen te zitten. En samen te luisteren. Zou u er vanavond ook willen zijn, Heere. Met uw lieve geest. In spreken en in luisteren. Dat u vanavond kinderhartjes innemen. Dat u vanavond zondaren redden van de eeuwige straf. Dat u vanavond zondaren hechten, o Heer Jezus, aan uw middelaarskroon. Doe het vanavond, Heer, opdat voor ons allemaal de vrijdag aan het einde van deze week met recht een goede vrijdag mag zijn. Heere, neem alles weg wat hinderen kan. U kent onze zwakke moed, onze kleine kracht, u weet. Als het van ons afhangt, Heere, wordt het niets. Maar wilt u vanavond Aarons en Hus geven? Wilt u uw volk geven dat ze mogen meezuchten? Om de grote strijd ook vanavond weer aan te gaan. Met de hele helmacht. Die ook vanavond alles zal doen. Om de loop van uw woord te verhinderen. Maar u bent sterker. Jawel. Sterker dan het geweld. Heere, help ons dan. Ontferm u over ons en over onze kinderen. Om Jezus wil. Amen. We zullen vanavond met elkaar wat vooruitgrijpen naar het 20e artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Om in deze laatste week van de lijdenstijd met elkaar stil te staan. Bij het 20e artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar de volgende samenvatting boven staat. God heeft zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon. Als hij onze zonden op hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik had gedacht om hier vanavond wat over te zeggen, ook nog het een en ander wat volgt in de daarop volgende artikelen over de rechtvaardiging, maar met name over dit 20e artikel. En dan die woorden, hè. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft. Dat is het één. God heeft zijn rechtvaardigheid tegen zijn Zoon doen ontbranden, toen hij onze zonden op hem gelegd heeft. En dan de andere kant. En heeft uitgestort. We horen wat een overvloedig woord dat is, hè? Niet wat gedruppeld, maar uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde. Deze woorden vanavond alleen al zouden lezen en herlezen, dan hebben we al een zeer gezegende avond als de Heer door zijn geest dat aan ons hart toepast. Ik wilde graag vanavond proberen om deze artikelen wat toe te lichten en daar wat over te zeggen aan de hand van vier gedachtes. De eerste is de zaligheid in Jezus Christus alleen en dan tot verheerlijking van Gods deugden. Dat is het eerste. Want we lezen aan het begin van dit artikel dat God volkomen barmhartig, dat is een deugd van God, en volkomen rechtvaardig is. Dat is ook een deugd van God. En die heeft God verheerlijkt omdat hij die rechtvaardigheid en die barmhartigheid bewezen heeft in Christus. En het tweede, tot onze rechtvaardiging voor God. Dan het derde is hoe wij daar dan deel aan krijgen door het geloof. En het vierde, de zalige vruchten daarvan. Dus het eerste, de zaligheid, de zoete zaligheid die daar is in Christus. Allereerst tot verheerlijking van Gods deugden. Daar gaat het in de eerste plaats om. Niet zozeer om onze zaligheid, maar in de eerste plaats om de verheerlijking van Gods deugden. En dan het tweede is de rechtvaardiging voor God. Onze rechtvaardiging voor God. Het derde is dan die kernvraag die natuurlijk iedere keer weer omhoog komt. Hoe krijg ik daar dan deel aan? Door het geloof. En het laatste, wat is daar dan de vrucht van? Als ik dat nou kennen mag. Als die zaligheid, die zoete zaligheid in Christus dan mijn deel is. Wat is daar dan de vrucht van? Wat mag ik daar dan van ondervinden? Daar wil ik vanavond proberen om het een en ander over te zeggen. Maar eerst nog kort enkele inleidende woorden. Als u de achterliggende weken het lijdensevangelie van Christus hebt gehoord, dan heeft u, als het goed is, als de dienaren van het woord hun taak goed hebben uitgevoerd, hebben zij u steeds gewezen op Christus. Steeds gewezen op Christus, hoe hij die gang is gegaan, de lijdensgang van Sion's betalende borg. Maar is het u ook in die lijdensweken opgevallen hoe de mensen zich hebben gedragen? Want als u vanavond deze les nou eens zou willen meenemen, dan zou u uw leven lang mee gediend kunnen zijn. Namelijk dat als het erop aankomt in het leven van een mens, als de zaken erom gaan spannen, dan komt de ware aard van de mens openbaar. Als de Heer Jezus aan het begin van zijn omwandeling op de aarde, aan het begin van zijn bediening op aarde, als hij dan tussen die mensen zich begeeft, dan spant het er allemaal nog niet zo erg om. Hè? De Heer Jezus doet wonderen, de mensen zijn daar verheugd over, ze zijn verrukt en ja, het is als het ware een sfeer van Hosanna. Zou het dan toch die lang verwachte Messias zijn? Zou hij gekomen zijn? En iedereen is in een sfeer van verrukking. Farizeeën en schriftgeleerden dan niet, maar de rest van het volk is toch, ja, onder de indruk van deze Jezus van Nazareth. En zolang die mensen onder de indruk zijn en de zaak er nog niet zo ontspant, dan doen die mensen zich ook op een goede wijze voor. Dus zij volgen Jezus. Ze hebben er zoveel voor over dat de Heer Jezus op enig moment dat grote wonder van die spijziging, hè, met die broden en die vissen moet doen. Omdat die mensen allemaal van huis zijn weggegaan, grote reis hebben gemaakt om Jezus te volgen, om zijn woorden te horen, helemaal de tijd zijn vergeten. En dan moet de Heer Jezus dat wonder doen, omdat ze anders, ja, geen tijd meer hebben om nog terug te gaan naar huis. Je zou zeggen, wat een menigte van mensen die allemaal toch met een goede inborst de Heer Jezus zoeken te volgen. De Heer Jezus zoeken te kennen. En misschien zit u hier vanavond ook wel zo en zegt u, ja, ik zou de Heer Jezus wel willen leren kennen. Ik zou wel willen weten wie hij is. En daarom zoek ik hem. Nou, dat is groot. Dat is goed ook, hè? Dat moet ook. Maar als dan de zaken er wat meer om gaan spannen en de Heer Jezus steeds meer gaat laten zien dat wie hem volgen wil, hem zal moeten volgen in de dood. En Gods weg met Christus is een weg van lijden en van sterven. En wie hem volgen wil, zal hem moeten volgen in de weg van lijden en in de weg van sterven. Want een meester is niet anders dan zijn dienstknecht. Ze zullen zijn dienstknechten niet anders behandelen dan de Heer. Dan zie je al dat er al wat minder mensen enthousiast worden om hem te volgen. En als de Heer Jezus dan zegt tot dat volk, dat zij zijn lichaam moeten eten en zijn bloed moeten drinken, dat zij één moeten worden met zijn lijdens- en stervensgang, ja, dan zeggen de mensen, deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? En ze gaan terug. Van die dag af wandelden ze niet meer met hem. Daar valt al een heel groot onderscheid tussen die mensen. Dan zie je al, als de druk begint toe te nemen, als het volgen van Jezus iets gaat kosten, dan haken de meeste mensen al af. Maar gelukkig als de Heer Jezus dan de vraag stelt aan die discipelen, wilt ook gijlieden dan niet heen gaan? Dan komt toch dat wonderlijk mooie getuigenis, hè? Dan zullen wij anders heen gaan. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. U bent toch de Christus. U bent toch de van God gegevene. Wij gaan niet weg. Wij willen u volgen. En als het dan zo richting de stad Jeruzalem gaat, dan krijgen die discipelen steeds meer de moed. En ze denken, nu komt het moment toch bijna daar, dat Jezus het koninkrijk op aarde zal gaan oprichten. En die moed wordt versterkt als die hele mensenmenigte de takken van de bomen aftrekt en begint te roepen, Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Hosanna, Hosanna, de koning. Daar komt hij op een ezelin en ze juichen en ze zingen en ze schreeuwen hun kelen hees, hij komt. En die discipelen zijn zo verheugd en nu gaat het gebeuren. Toch? En dan komt daar die maaltijd, die paasmaaltijd. En dan merk je ook die hele positieve dynamiek als het ware. En ze zijn al in discussie. Wie van ons zal eigenlijk de meeste zijn straks in het koninkrijk? Als dat koninkrijk straks vorm krijgt, waar zal mijn positie dan zijn? En waar de mijne? En ik zal toch boven jou staan, want zo. Ontzaglijk. En als de Heer Jezus in die tijd ook spreekt van dat lijden en sterven wat komen gaat, dan komt er steeds meer druk op die mannen te staan. En dan zegt Peter, zal u geenszins geschieden, denk erom. Echt niet hoor. Zal geenszins geschieden. En daar komt steeds meer naar voren uit die inborst van die Petrus wat erin zit. En dat is niet zo mooi. Zo erg zelfs dat de Heer Jezus moet zeggen, ga achter mij. Satanas. U zegt, Petrus was toch een kind van God? Zeker. Zeker. En toch nog een Satanas ergens nog in die man als de druk toeneemt. Oh, wat komt er dan veel nog uit die man naar voren van dat kwade? Je ziet het. Druk maakt openbaar wie de mens is. En dan, als de Heer Jezus dan moet gaan lijden en sterven en je zou vanavond dat evangelie nog eens wat nalezen en je zou letten op hoe die mensen zich gedragen, dan krijg je daar zo kippenvel van. Hè? En zo'n walging van. Hè? Toch? Dat zo'n Judas, zo'n man die zo dicht bij de Heer Jezus heeft geleefd, zo in dat aangezicht van de zaligmaker heeft mogen blikken. Die vriendelijke ogen van Jezus heeft mogen zien, iedere dag. Die milde handen van Jezus heeft gezien hoe hij de kinderen zegende. Hoe hij de ogen van een blinde bestreek. En hoe hij zo heerlijk dat brood brak en ze mochten het uitdelen. Die man heeft zoveel in Jezus gezien. En nu, voor 30 zilverlingen verkoopt hij zijn zaligmaker. O mens, wat ben je lelijk. Wat ben je ontzaggelijk walgingwekkend. Om niet te spreken over... Ach. Als daarin dat rechtsgeding, als Pilatus zegt, ja, de Heer Jezus is dan wel onschuldig. En er is niks in hem wat ik vinden kan, wat des doods schuldig is. Maar dan omwille van het volk, die slappe ruggengraat van die man die buigt naar de wil van het volk. En dan geeft die Jezus maar over naar hun zin. Wat is de mens toch lelijk, hè? Moet je eens een poosje naar kijken. Wat walgingwekkend toch. Wat ben je voor een rechter, joh. Dat je gewoon een onschuldige man overgeeft aan de wil van het volk. En dan zo demonstratief en theatraal je handen wast en zegt, nou ja, ik ben toch maar onschuldig. Walgingwekkende man. En als je hem dan overgeeft en dan ook nog geeselen. Gewoon. En je vraagt je af, hè, zit er nou nog ergens iets bij die mensen in dat hoofd of zo? Dat klein stemmetje ergens, een geweten wat dan misschien zegt, doe dit toch niet, dwaas. Als daar de Christus der schriften, de Heer Jezus, die zachte, vriendelijke man, zijn rug kapot geslagen wordt en hij daar staat en ze zeggen, zie de mens, moest kijken. Een hele mensenmenigte staat daar en bij die is de tante is uit de doden opgewekt en bij die mag een oom weer zien. En daarbij is een kind nog door Jezus gezegend en al die wonderen zijn geschied en ze staan er allemaal omheen. En je denkt, nou nu komen ze dan toch wel naar voren en ze zeggen, kom laat Christus toch los. Kun je toch niet doen met een onschuldige man? Ja, toch zeggen dat de heel die mensenmenigte die net nog heeft geroepen, Hosanna, Hosanna, gezegend is hij, nu dan naar voren komt en zegt, Pilatus, wat doe je? Deze man is onschuldig. Dezelfde kelen die net nog riepen, Hosanna, schreeuwen zich hees, kruist hem, kruist hem. En je ziet ze in de gezichten en je ziet die fonkelende ogen en die schreeuwende monden en je denkt, lelijk mens toch. Wat ben je walgelijk, toch niet? Niet walgelijk? En als Pilatus dan zo'n moordenaar voorstelt voor de menigte, iemand die gewoon oproer heeft veroorzaakt en heeft gemoord en je zet zo'n man naast Christus en je ziet daar vriendelijke ogen. Niets dan goed gedaan. En daarnaast zet je dan een moordenaar, een misdadiger en je ziet ze samen en je staat daar als mensenmenigte. En je kijkt en je zegt dan gewoon, laat ons Barabbas los. Doe ons Barabbas maar hoor. Waarom? Waarom? Moet je eens horen, is uw oog boos, omdat ik goed ben? Moet je over nadenken. Monsters zijn, echt waar. De goede Christus maakt zo'n woede los in de zogenaamde nette mens, dat we hem liever laten kruisigen dan een moordenaar. Moet je echt eens over nadenken. Moet je gewoon eens lezen vanavond. Zo, met de vinger er lang zeg je, oh mens, oh mens, oh mens. Wat ben je onzeggelijk, onzeggelijk verrotteld in je vezels. Toch of niet? En dan moet Christus omhangen worden door zo'n mantel. Hè? Over zijn bebloede rug. En dan moet je er een doornenkroon op zetten. En dan moet je erop slaan. Hè? Toch? Waarom moet dat eigenlijk? Waarom? Waarom moet dat? Waarom moet die bloeddorst van die mensen gelest worden? Waarom moet zijn aangezicht bedekt worden? En waarom moeten we hem dan slaan en zeggen, profeteer dan wie u geslagen heeft. Waarom moet dat? Hier zie je de inborst van de mens. De ontzaggelijk verworden inborst van de mens, die als die bloed heeft gesmaakt, meer en meer en meer en meer bloed wil. Waarom? Waarom naar het kruis? Waarom daar opgelegd? Waarom spijkers door zijn handen? Waarom? Waarom dat bebloede lichaam in de zon hangen, urenlang? Waarom? Waarom spotten? Waarom onderaan zijn kruis met dat dobbelen, met die kleding aan de gang? Weet je hoe Psalm 22 die mensen noemt? Nou, een stierenheer uit Bazan, fel van krachten, fel verwoed. Een woedende stierendrift is in die mensen ontbrand en Christus moet vernietigd. Waarom? Ik zie honden samenrukken. Van die wilde, valse honden met die scherpe tanden, waarbij het speeksel tussen die tanden doorloopt en die ogen bloedoorlopen zijn en ze zoeken bloed. Honden, zijn die mensen. Leeuwen, staat er. Leeuwen woede, leeuwen drift om te verscheuren. Bloed gezien, bloed geroken, bloed geproefd. En het moet verscheurd worden. En wie moet verscheurd worden? De edele, heilige, smetteloze Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Hij moet verscheurd worden. Hij moet gedood worden. Weg met deze, weg met deze. Waarom? Omdat we tot in onze vezels het goede haten. Zo rot zijn we van binnen, tot in onze vezels toe. Heeft u dit gelezen in het Lijdensevangelie? Heeft u dit opgeluisterd de achterliggende weken? Hier is een schildering gegeven van u en van mij. Hier is een spiegel voorgehouden de achterliggende weken. Zie, dat bent u. En dit doet u, van nature, als God u niet verhoedt, met het goede, met de goede Zoon van God. Waarom? Zit er iemand vanavond die zegt, nou, niks meer voorstellen? Ben je gezegend met heel veel weerhoudende genade? Als God een beetje van die weerhoudende genade weghaalt, ben je net zo'n stier en net zo'n hond en net zo'n leeuw. Kunt u begrijpen dat het een wonder is dat niet die aarde zich heeft geopend gedurende die hele Via Dolorosa. En dat die mensen niet allemaal levend ter helle zijn gevaren met Korach, Datan en Abiram? Begrijp het niet. Begrijp het niet. Je zou denken toch, hè, dat de Heer dat ziet. Hè? En dan moet je eens voorstellen dat de Heilige God, de Vader, die alles ziet en alles weet, die ziet uit de hemel daar zijn eigen lieveling, zijn schootzoon, door de handen van deze onrechtvaardigen overgeleverd worden tot in de dood. Dat ziet de Vader. Is met geen pen te beschrijven, toch? Iedere slag op Jezus' rug heeft de Vader gezien. Iedere slag op zijn doornenkroon heeft de Vader gezien. Ieder spotwoord heeft de Vader gehoord. Nou, hier zijn vaders vanavond. Zou het kunnen verdragen? De Vader heeft alles gezien. En daar had de wereld moeten ophouden, toch of niet? Daar had de hele wereld moeten ophouden in één keer. En de hele mensheid had in de hel geworpen moeten worden met één slag. Waarom zegt u? Omdat we eerst in het paradijs ons aan God vergrepen hebben. En nu zendt God zijn eigen lieve zoon als middel om behouden te worden. Om de mensen zalig te maken. En wat doen wij dan met dat middel wat God zendt? Dat vermoorden we ook. Nou, je zou nu toch zeggen, dan is het voor eens en voor altijd afgelopen. Toch? Ik had in het paradijs al een voleinding gemaakt. Maar zeker toch, als je dan met eerbied gesproken een heel helsplan hebt uitgedacht, een hele helsgeschiedenis hebt uitgerold en uiteindelijk je eigen lieve zoon hebt afgestaan aan deze wereld om te komen tot de zijnen, en dan nemen de zijnen hem niet aan. Sterker nog, ze vermoorden hem. En dat niet alleen, maar dan ook nog op de meest gruwelijke en meest pijnlijke en meest langdurige martelmanier, opdat ze al hun woede en bloeddorst zouden kunnen laten losbranden op deze Jezus. Zie de mens. Dat bent u en dat ben ik. Als u dat nou niet gelooft vanavond, dan zou ik willen zeggen, vraag om de Heilige Geest om ontdekking. Natuurlijk. Maar u zou er ook best goed aan kunnen doen om eens een boek te lezen over bijvoorbeeld de concentratiekampen of zo. Om te zien, ik heb dat vaker gezegd, maar ik herhaal het vanavond, om te zien hoe hele normale vaders en moeders in monsters veranderen als ze bloed zien, als ze zwakheid zien, als ze kunnen heersen over een ander, dan zullen ze die ander vertrappen, vertreden, verbrijzelen, net zo lang totdat diegene dood is. Echt waar? Nou, kijk nou zo straks nog eens in de spiegel, morgenochtend ook, als je dan weer dat gezicht moet opmaken, zo, dan kijk je nog eens in die spiegel. En dan moet je even iets langer kijken. Dat ben u en dat ben ik. Is echt met geen pen te beschrijven. Dat zijn wij. Nou ja, en dan zeggen we vanavond met onze belijdenis, wij geloven dat God volkomen barmhartig en rechtvaardig is. Nou ja, rechtvaardig. Als God nou volkomen rechtvaardig is en hij heeft dit gezien, wat de mens heeft gedaan met zijn eigen lieve zoon, dan roept u vanavond hier direct uit met de catechismus, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, toch? Dan zet je dan vanavond toch na deze inleidende woorden toch hartelijk je handtekening onder, of niet? Dan zeg je toch vanavond, en zo is het. Ik ben zo'n monster en ik word nog weer ouder, maar als dat loskomt, dan ben ik tot alles in staat en daarom ben ik het oordeel van God dubbel waardig. Ja. Maar dan lezen we verder, dat God, die volkomen barmhartig en genadig is, zijn zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonde door zijn zeer bitter lijden en sterven. En hier, hè, hier komt vanavond opeens iets naar voren, en ik heb dat al wel eens vaker geprobeerd om aan u voor te stellen, maar ik ga het vanavond weer proberen en dat zal ongetwijfeld niet lukken, maar proberen. Want daar waar God zijn reddende gerechtigheid zond in zijn zoon, en de mensheid hem op de meest gruwelijke manier heeft vermoord, daar heeft God, dat is zo'n onuitsprekelijk wonder, daarin heeft God in dat verwerpen en dat vermoorden van zijn zoon de gerechtigheid aangebracht voor wie? Voor die moordenaars. Ja, als mijn verstand dat wonder vatten wil, dan staat het vol eerbied stil. Dus terwijl daar de mens, de zondige mens, de spijkers in zijn handen slaat en het bloed uit zijn uit zijn aders laat stromen, brengt daar de moordzuchtige mens het offer voor de zon. Kijk, in de tempel en in de tabernakel, als daar een priester was en die bracht daar een offer, ja, dan wist die priester dat hij aan het offeren was. Dat hij daar dat zondoffer bijvoorbeeld, dat schuldoffer aan het brengen was. Maar hier zien we hoe de mensheid in zijn moordzucht, onwetend, het grote offer brengt voor de zonde van de wereld. Moet denken aan wat je leest bij Jozef. Toch? Die broers waren ook van die monstermannen. Toch of niet? Je jonge broertje in een put gooien. Vervolgens verkopen. Om aan een touw achter een paar kamelen door de woestijn heen te sjokken. Om ergens verkocht te worden op een slavenmarkt. Monsters van mannen, toch of niet? Maar als later, als ze dan voor Jozef staan, dan zegt Jozef: gij hebt het ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. Jullie dachten dat je mij vermoordde, of in ieder geval dat je van me af was. Jullie dachten mij ten kwade, maar je had helemaal niet in de gaten dat in het verwerpen van mij, in het wegsturen van mij als jullie broertje, jullie middellijkerwijs het middel waren om van mij een zafnat paanea te maken, een behouder van het volk. En zo is het ook met Christus gegaan. Deze stieren, deze leeuwen, deze honden, die vermoorden Christus. Ze denken het hem ten kwade, maar ze hebben helemaal niet in de gaten dat daar waar zij zijn bloed vergieten, zij de zafnat paanea, de behouder des volks, verheffen. Daarom lezen we ook in, net straks bij Pinkster gaan we dat wel horen, dat de Heere zegt, dat Petrus zegt op de Pinksterdag, dat jullie hebben hem overgegeven, de Heer Jezus, in de handen van de onrechtvaardigen, maar eigenlijk heeft God dat gedaan. Eigenlijk heeft God de Vader hem overgegeven in de hand van de onrechtvaardigen. Waarom? Om een behouder des volks te zijn. En als we nou die inleiding nou nog eens even vasthouden, wat voor mensen dat dus waren, zie ze nog maar eventjes schreeuwend met die kelen geopend en die vuurspuwende ogen. Hoor ze nog maar roepen: kruist hem, kruist hem. Zie de haat maar van hun gezicht aflopen. Met eerbied gesproken. Met diepe eerbied. Misschien mag ik dat zo niet zeggen, maar toch. God glimlacht en zegt: gij dwaas. U denkt voor eeuwig van deze Christus af te zijn, maar je hebt helemaal niet in de gaten dat je het offer aan het brengen bent, wat de zonde der wereld wegneemt. Dat is wat. Dat is wat. Mag ik er vanavond nou eens vragen, heb je dat nou wel eens geestelijk doorleefd? Dat je zo ontdekt bent aan je vijandschap tegen God, hè? Dat je wel eens zo'n haat tegen Christus hebt gevoeld toen hij steeds en iedere keer weigerde om met u samen op een akkoordje te gooien. Hij weigerde maar om een helpende zaligmaker te zijn. Hij wilde alleen een volkomen zaligmaker zijn. Hij alles, u niets. En wat een woede komt er dan los in een mens, hè? Want ik wil ook meedoen en ook iets bijdragen. En soms dan word je zo ontdekt door Gods geest dat je erachter komt, hè? Wat van Lodestein meen ik zegt: het waren niet de Joden, Heer Jezus, die u kruisten. ik. Het waren mijn zonden die door uw handen geslagen werden. Al die spijkers waren zonden. Mijn zonden, mijn zonden. Ik sloeg ze door uw handen, ik sloeg ze door uw voeten. Ik stak met mijn zonden die speer door uw zijde. Ik had helemaal niet in de gaten. In al mijn dwaasheid. Dat terwijl ik die speer in uw zijde stootte om eeuwig van u af te zijn, ik een fontein opende tegen de zonde en tegen de onreinheid. Ik stak met mijn zonde in uw zijde, maar daar opende zich een fontein van bloed en van water. Bloed tot verzoening van de zonde en water tot eeuwige heiligmaking. Ik wist niet wat ik deed. God heeft het alles ten goede gekeerd. Om voor monsters de zaligheid te verwerven. Toen Christus daar hing aan het kruis en zij er alles aan deden om hem te doen sterven, bracht hij het eeuwige offer voor de zonde van de wereld. Heeft u dat ook gedaan? Heeft u Christus ook gekruisigd? Weet u wat de scherpste doornen zijn op zijn hoofd en wat de scherpste spijkers in zijn handen zijn? Weet u wat de scherpste speer is die in zijn zijde gestoken kan worden? De speer, de doornen, de spijkers van het ongeloof. Van het ontzaglijke ongeloof. Dat hij daar hangt. Als de grote bloedbruidegom. Met die wijd uitgestrekte armen om de wereld te nodigen. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven voor uw zielen. En u in ongeloof volhardt en zegt niet voor mij. Hebt u deel aan het vermoorden van Christus? Mag ik dat eerst eens vragen? Hebt u deel aan het vermoorden van Christus? U zegt, volgens mij niet. Jammer. Jammer dat je dat nooit geleerd hebt. Onthoud maar goed, jongens. Iedere keer dat je de kerk uitgaat, onbekeerd, kruisig je Christus opnieuw. Iedere keer als je het woord van God openslaat, en leest van deze lijdende borg die zondaren tot zich trekt. En je hem veracht en verwerpt en versmaat, kruisig je hem opnieuw. U hebt Christus gekruisigd. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens, maar ging u aan hem voorbij. Daar hebt u deel aan. En dat maakt dat u in de ogen van God een moordenaar bent. De moordenaar van zijn zoon. Misschien liep de rilling over uw rug toen ik zei dat God de Vader het zag toen zijn eigen lieve zoon met een doornenkroon werd gekroond. Misschien kreeg je de kippenvel van toen je dacht aan dat alziend oog van God, wat daar die wankelende borg zag gaan over de aarde. Misschien, hè, dacht je bij jezelf, hoe is het mogelijk dat God geen bliksem van de hemel heeft gezonden om al die mensen daar te vernietigen. Maar lieve vrienden, die mensen daar bent u.
Zegt, hoe is het mogelijk dat God geen bliksem van de hemel laat komen om die mensen daar te vernietigen? Ik zeg, hoe is het mogelijk dat God geen bliksem laat komen van de hemel om u te vernietigen? U zegt, je zou daar gestaan hebben bij het kruis en je zou hem veracht en versmaad hebben en de Vader heeft het gezien. Wee die mensen, ik zeg, wee u. Die zo menigmaal aan de voet van het kruis hebt gestaan. Wee u. Als Christus in de prediking werd voorgesteld als geslacht en als gekruisigd. Hij opgeheven werd als de slang aan de stang van Mozes. En u aan hem voorbij ging, je snoepje zat te eten. Of je zat te praten met je buurman of je buurvrouw. Of met je gedachten bij je werk zat voor maandag. En hij daar hing en u in totale verachting aan hem voorbij leefde. Hoe menigmaal. En u zegt, oh wat gevaarlijk. Voor die mensen toen. Wat gevaarlijk om aan de voet van het kruis te dobbelen over een kleed. En ik zeg wat gevaarlijk. Om aan de voet van dat kruis wat in de prediking is opgeheven te denken aan kleding. Om zo mooi mogelijk naar de kerk te komen en zo prachtig mogelijk opgemaakt. En toch precies hetzelfde of niet? Wee onze toch. U zegt, wee toch die mensen die daar onderaan het kruis hebben gestaan en die notabene hebben gelachen toen Christus daar hing in die grote smart. En ik zeg, wee u die in de kerk zo vaak hebt gezeten en hebt gelachen terwijl Christus daar hing. Voor uw ogen geschilderd aan het kruis. Wee onze. Wee onze en onze kinderen. Daarom Pinkster. Ik zie er al naar uit. Ik vind het ook een machtige, machtige prediking met Pinkster. Even mijn woorden hoor. Die u nou gekruisigd hebt en die u verworpen hebt, die heeft Hij, God de Vader, tot een Heere en Christus gemaakt. Zo mooi. Monster mensen dat we zijn. Toch, kom, doe er dan niet aan af. Voor zulke monsters heeft hij van zijn eigen lieve zoon een Heere en een Christus gemaakt. En tot zulke monsters, zulke moordenaars, tot zijn eigen moordenaars zegt hij, kom. Laat ons tezamen rechten. Geen goedkope genade, hè? Doe nou niet van die praat, ja, dat is gratis en zo. Helemaal niet gratis. Wie u vermoord hebt, uw slachtoffer nodigt u om te komen. En hij zegt, kom, laten we samen rechten. U hebt mij vermoord. U hebt geschreeuwd. Uw keel heeft geschreeuwd, kruist hem. We moeten erover spreken. En die zonden van u, die zijn scharlakenrood. U bent helemaal bebloed. U bent een moordenaar. Het bloed druipt van uw handen. Maar al waren ze als scharlaken. Ik zal ze maken als witte wol. En daarom, ach, ik weet wel, u haat het misschien. En ik ben er ook al door velen om gehaat. Maar deze gekruisigde nodigt zijn eigen moordenaars om te komen. Tot hem. U zegt, dat is een makkelijk evangelie. Heb je er nog nooit iets van begrepen? Nog nooit. Want als u de moordenaar bent van hem en hij nodigt toe u, hoe zult u komen? Petrus ging steeds langzamer lopen naar het graf, toch? Ik begrijp dat wel. Had zijn meester verloochend. Maar nou nodigt het slachtoffer van uw moordlust u om te komen. U zegt, dat is makkelijk. Nou. Weet je hoe moeilijk dat is? dat er een eeuwig wonder voor nodig is, dat noem je wedergeboorte, om daar ooit toe te komen. Er zal geen mens ooit tot Christus komen. Ten eerste omdat je hem haat, tot in je vezels, al weet je het niet. Maar al zou daar toch door Gods geest die trekkende werking zijn tot Christus, is daar wel zo'n ontzaglijke verbreking van je hart, dat je zegt, moet ik tot Christus komen? Moet ik verschijnen? Moet ik hem onder ogen komen? Terwijl ik hem op zijn hoofd geslagen heb, terwijl ik hem spijkers door zijn handen gedrongen heb, moet ik tot hem komen? Begrijpt u nou dat die hele schrift vol staat? Nou ga je het begrijpen, of niet? Helemaal vol met nodigingen. Helemaal. Waarom? Waarom? Om te bemoedigen. Want je durft niet te komen. Bunyan heeft dat zo mooi getekend, hè, in de christenreis, toch? Hij mag komen, dat poortje, dat is Christus. Maar op een gegeven moment komt daar die poel van onmoedigheid. Waarom? Waarom? Zou ik wel welkom zijn? Zou die me niet doden? Zou die me niet eeuwig in de rampzaligheid werpen? Ik ben zijn moordenaar. Ja, dan val je in die poel. Toch? Nooit ingelegen. Nooit. Zo hup er naartoe. Mens, hou nou toch op. Poel. Maar weet je wat in die poel liggen? Ik had al zo vaak gezegd. Stapstenen. Om door die poel heen te kunnen komen zonder uit de inval. En weet je wat die stapstenen zijn? De beloften van God voor komende zielen. Nou, wat zijn dat nou voor stenen? Nou, bijvoorbeeld, al waren uw zonden als scharlaak. U zegt zo erg gezondigd. En je dreigt weg te zinken in de modder van de wanhoop. Je zegt, kan nooit meer voor mij. Maar snel zo'n steen. Al waren ze als scharlaken, ik maak ze wit. U zegt maar, ze zijn rood als karmozijn. Het is zo ontzaglijk erg met mij gesteld. Ik hoef daar geen woorden aan te geven. De geest geven vanavond. De spiegel voor uw ogen. En weer zo'n steen. Kom toch maar. Als witte wol. Kom nou tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Maar dan ga ik nog één ding zeggen. Nou heeft u in het paradijs tegen God gezondigd. En het heeft u de eeuwige dood opgeleverd. En mij ook van nature. Nou is Christus gekomen. Als de zaligmaker van de wereld. Niet aangenomen. Vermoord. Maar o wonder God heeft. Wat wij ten kwade hebben gedacht. Ten goede gedacht. Maar nu. Nu moet u heel goed luisteren. Alle ernst die in mij is. Nu komt hij opnieuw tot u. Als de gekruisigde Christus. Als de Safnat Paanea. Maar als u hem nu weer verwerpt. Als u hem opnieuw kruisigt, is er geen slachtoffer overig voor uw zonde. Is er geen doen meer aan. Denkt u erom? Niets meer aan te doen. Als u nu deze bloedbruidegom, die met doorboorde hand, doorboorde voeten, doorboorde zij, voor u staat. En u nodigt om tot hem te komen. Als u die nu weer verwerpt, is er geen slachtoffer meer. Niet meer overig. En dan, o vrienden. O vrienden, denk dan nog even terug aan wat u dacht toen ik zei dat God de Vader zag wat ze deden met zijn zoon. En u rilde. Hè? En ik zei u, God deed daar het goede mee. Maar als u het goede wat hij daarmee deed verwerpt, zult u Gods eeuwige toorn dragen. U zegt over mijn zonde, ja. Ja. Ontzaglijk zijn om de toorn van God over uw zonde te moeten dragen. Wat zal het zijn om de toorn van God te dragen over de verwerping van zijn eigen lieve zoon? Misschien staat u vanavond al voor de rechterstoel. Misschien blikt u vanavond deze Christus al in het gezicht. Misschien zal die vanavond al tegen u zeggen: gij hebt niet gewild. Waarom niet? Waarom niet? Waarom niet gewild dat hij koning over u zijn zou? Zeg het maar tussen de Heer en uw ziel, waarom niet? U zegt, omdat ik niet weet of hij ook voor mij gekomen is. U liegt. U liegt. Hij is gekomen voor de zonde van de wereld. Bent u wereld? Luther zegt, kras dat maar door, zet je eigen naam er maar neer. U zegt, omdat ik niet wist of ik uitverkoren was. Dat heeft God nooit geopenbaard in de schrift. Opdat u zich daarmee zou kunnen verontschuldigen, daar heeft u helemaal niets mee te maken. U hebt te handelen met Gods geopenbaarde wil en Gods geopenbaarde woord. En dat nodigt u. Lees maar in de Spreuken hoe die nodigt van de tinnen, hoe die nodigt. En roept, wie is slecht? Kom, wie is er slecht? Hij keerde zich herwaarts tot mij. En ik weet het. Ik heb er genoeg van meegemaakt. Als er vanavond zijn, die geen moordenaar van Christus zijn, kunnen ze ook deze lieflijke nodiging niet verdragen. Nou, dan maar niet. Maar ik spreek na wat de schrift zegt. En de schrift nodigt. En roept. En klopt. Zo sterk zelfs, dat u straks zal worden verweten dat hij aan uw deur stond en dat hij klopte en dat u niet opendeed. U zegt, hoe kan me dat verweten worden, terwijl ik toch niks kan? Worstel dat maar uit, voor Gods aangezicht. Maar één ding kan ik u zeggen, die schuilplaats gaat niet mee als u voor de rechterstoel staat. U hebt straks verantwoording af te leggen, ook voor het woord van vanavond. Misschien was het wel de laatste keer, kan. Maar ik heb me vrijgemaakt van uw bloed. Het is Christus, of het is niets. Het is deze dierbare bloedbruidegom, of het is helemaal niets. Ik wilde eindigen met een gedicht, een aantal versen, wat ik zo indrukwekkend. Diep, o God, in het stof gebogen, schuldig voor uw hoog gericht, vloeien tranen uit onze ogen en dekt de schaamte ons aangezicht. Het zondig stof ontvangt gena. Jezus sterft op Golgotha voor een wereld diep verloren.
geeft God zijn eengeboren. Om van zonde ons te bevrijden, stierf Gods Zoon de wreedste dood. Wie zijn hart hem toe wil wijden houden, wat zijn mond gebood. Hoe de zonde ons omring, Jezus, dat uw liefde ons dring, eeuwiglijk voor u te leven, waar ge uzelf ons hebt gegeven. En dan, Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van ons hart. Als wij alles derven, blijft uw liefde ons bij in smart. Och, wanneer mij het oog eens breekt, het angstig doodzweet van mij leekt, dat uw bloed mijn hoop dan wekken en mijn schuld voor God bedekken. Vader, vol van mededogen, zie ons, arme zondaars, aan. Sla op ons uw vriendelijk ogen. Jezus heeft voor ons voldaan, ja. Hij heeft voor ons voldaan. God neemt ons als zondaars aan. Hetzelfde recht dat hem deed sterven, doet ons het eeuwig leven erven. Dat zij zo. Laten we eindigen. Dierbare Heer Jezus Christus, dierbare Vader, dierbare Heilige Geest, dat verzoenend sterven, wat wij ten kwade hadden gedacht, dat moorden van ons, o, mag voor uw volk zijn het rustpunt van ons hart. Uw verzoenend sterven. Heere Jezus, u bent de Zafnat Paanea, de behouder des volks geworden, in een weg, o, wie had het ooit gedacht, in een weg van lijden en van sterven. U bent de koning van een kruiskerk. Mogen wij ons dan, o Heere Jezus Christus, voegen onder uw banier, de kruisbanier. O, als we daaronder wandelen, zullen we van alle gehaat worden. Maar komen we eeuwig thuis. Lieve Heer, heb dank voor alles wat u gaf. Zoveel meer dan we hadden gedacht. Wat bent u vriendelijk. Maar Heere, ach, er zijn nog zielen onder ons ongered en onverzoend. Ik bid u, wilt u het woord van vanavond gebruiken? Wilt u het krachtdadig onwederstandelijk toepassen? O dierbare Heilige Geest, zou u het willen geven, alsjeblieft willen geven, dat we het de volgende keer mogen horen, hoort, wat mijn God deed ondervindt. Ook ik mag nu zeggen, op goede gronden het recht, het goddelijk recht, wat hem deed sterven, is mij tot leven geworden. O zoet recht, dierbaar recht, gedompeld in het bloed van uw lieve Zoon. Heere, brengt u ons veilig thuis, geeft u onze gezegende voorbereidingsweek voor Goede Vrijdag. Mag het een gezegende Goede Vrijdag zijn. Maar Heere, mag het ook Pasen worden. Mogen we dat heerlijke, heerlijke Paasevangelie ook beleven. Dat de dood u niet houden kon, maar dat de Vader zijn goedkeuring heeft gegeven op het offer van de Zoon. En wij mogen leven door zijn opstandingskracht. Heren, ach, gedenk aan de kinderen. Misschien was het vanavond een beetje lang. En misschien wel moeilijk. En toch ook niet. Want Heren, voor kinderen geldt precies hetzelfde. Zo boos, zo zondig. maar ook zo'n dierbare zaligmaker die zegt, speciaal, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Heere, ontferm u over ons. Heb dank, Heere. U bent zo vriendelijk. Ondanks ons. Dank ook, Heere, dat vanavond weer iemand mag zijn die zo'n lange tijd niet kon komen vanwege een operatie. U gaf het weer, Heere. Heb dank dat er vanavond mogen zijn die de vorige keer nog onverzoend waren. En nu het mogen weten, niet alleen anderen, maar ook mij. Heere, wij danken u van harte dat u zo goed bent. Maar nog zijn er onverzoend en nog is er werk. Kom dan, o Heilige Geest, kom dan en verzoen wat onverzoend is. Om Jezus wil. Amen. Psalm 22, tot slot. Jesaja 53 staat het, hè, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. En daarom zou ik willen zingen, Psalm 22, vers 16, want dat zaad, hè, dat komt aan, door het goddelijk licht geleid, om het nakroost dat de Heere wordt toebereid te melden, het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Psalm 22, vers 16.
And grow to